Dat is wel de algemene mening. Hè? Ja. Je ziet in heel veel studies wanneer een traditionele voeding geleidelijk aan vervangen wordt door zo'n voeding, zeg maar, supermarkt, ultrabewerkt voedsel. Ja, dan zie je dat de gezondheid van mensen enorm snel achteruit kachelt. En dat heeft niet alleen maar met de samenstelling te maken.
Hè? Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. En vandaag een bijzondere gast, hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel. En we gaan het hebben over ultrabewerkt voedsel. Welkom Jaap.
Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
Ik vind het ook een eer dat je in mijn podcast onze gast bent.
Ja.
Want je weet heel veel, dus ja, waar gaan we het dan over hebben? We gaan het hebben over ultrabewerkt voedsel.
Ja.
Waarom dat zo ongezond is en wat dat met ons lijf doet. Maar we hebben natuurlijk nog wel wat meer wat we met elkaar kunnen bespreken. En ik heb mijn sidekick Anneke er ook weer bij. Anneke, welkom.
Dankjewel. Hartstikke leuk om weer te beginnen.
Zeker, vind ik ook. Voordat ik verder ga, even één ding nog. Want ik wil heel graag dat Voedingspraat wordt uitgebreid. Maar we hebben de luisteraar nodig. En je kunt ons volgen door op de Volg ons knop te drukken. Als je een aflevering de moeite waard vindt om te delen met anderen, dan kun je de link natuurlijk heerlijk delen met collega's, vrienden, medeteamgenoten, cliënten, wie dan ook. Het onderwerp van vandaag is ultrabewerkt voedsel. Ja. En waar ik ook in geïnteresseerd ben, Jaap, is jij werkt ook, of althans, jij geeft advies aan de Gezondheidsraad hier in Nederland.
Ja, en aan het ministerie van VWS, het preventieakkoord en zo.
En er was nieuws.
Ja.
En daarin heb jij ook een zeer grote bijdrage geleverd.
Ja, dat klopt. De nieuwe richtlijn voor de behandeling van mensen met obesitas en overgewicht.
Ja.
Dat bestond eigenlijk uit twee delen. Eentje voor volwassenen, dat heeft Lisbeth van Rossum gedaan. En eentje voor jeugd, hè, ja. Dus voor kinderen en tieners. En dat heb ik gedaan samen met Jutka Halberstad.
Ja.
En ja, dat is een nieuwe richtlijn. Die was ook wel nodig, want de vorige was dat 2008. Daar was ik ook bij betrokken als voorzitter. En ja, sinds die tijd is er natuurlijk heel veel gebeurd aan kennis over wat oorzaken van overgewicht, maar hoe je het behandelt en waar je op moet richten. En dat is, ja, dus het is weer heel goed dat alle professionals, al die organisaties, huisartsen, diëtisten, psychologen enzovoort, met elkaar ook deze richtlijn onderschrijven.
Ja.
En want dat is het belangrijke van die richtlijnen. Het is een soort afspraak tussen alle zorgverleners, maar ook de zorgverzekeraars, dat dit de goede zorg zou zijn die geleverd moet worden.
Nou, dat is een heel belangrijk document. We gaan er niet uitgebreid nog op in vandaag. Maar wat zou je met ons kunnen delen over wat er echt anders is aan deze richtlijnen dan de vorige?
Nou, de vorige ging heel erg over, zoals heel veel professionals dat ook doen bij begeleiding, ging over afvallen.
Ja.
Hoe kunnen mensen afvallen? En wat in deze richtlijn staat, laten we even jeugd nemen. Dan kijk je eigenlijk in welk gezin woont iemand, groei je op. En wat heb je eigenlijk nodig? En niet zozeer gericht op afvallen, want dat is allemaal korte termijn werk, maar veel meer op het lange termijn begeleiden van kinderen en gezinnen naar een gezonde leefstijl.
Ja.
En dan ook vooral kijken naar de context. Hè? Hoe zit het met geld? Hoe zit het met tijd? Hoe zit het met vaardigheden en kennis? Zijn er andere problemen in het gezin? Moeten die eerst opgelost worden? En dat is eigenlijk dus veel meer een
gezinscoaching-achtige
iets. Ja.
Zijn die er ook eigenlijk?
Nou, dat is een groot probleem bij de jeugd. We weten wel wat er moet gebeuren, maar er is maar weinig. Hè? Dus dat komt ook deels doordat de zorg voor jeugd, hè, van de geboorte tot aan dat je 19, 20 bent, is helemaal overgedragen aan de gemeente. Dus de zorgverzekeraars die doen niet meer mee. Dus niks wordt meer vergoed. En dat betekent dat de gemeente alles moet oplossen. En de gemeente heeft helemaal geen
geld
en geen kennis en geen tijd en geen mensen om dat allemaal te doen.
Mm.
Dus dat is een groot probleem. Het voordeel wel van de gemeente is dat ze een GGD hebben met consultatiebureaus en jeugdartsen enzovoort. Dus dat het kan wel, maar er is nog maar heel weinig aanbod op die manier zoals het eigenlijk zou moeten.
Ik zat er laatst zelf over na te denken. Ik begeleid ook veel jeugd, dan topsportjeugd.
Ja.
Ik kom ook veel in sportkantines daardoor. Je ziet waar ze tegenaan lopen.
Ja.
Je ziet hoe belangrijk ouders zijn of opvoeders, het gezin. Of waar ze in opgroeien.
Nee, dat moet ook. Hè. Zonder ouders erbij heeft het eigenlijk niet zoveel zin.
Nee.
Om kinderen in een afvalprogramma te stoppen, om het er even zo te zeggen. En dat is ook, we weten dat juist heel veel gebrek aan kennis, vaardigheden, mogelijkheden en tijd enzovoort wel heel belangrijk zijn. En cultuur en al dat soort zaken. Daar moet je dus rekening mee kunnen houden. En in de context van tegenwerkende nou ja, normen en waarden en mogelijkheden in een gezin. Dat is een stuk ingewikkelder.
Nou, laten we dan meteen even het haakje maken en het bruggetje naar het onderwerp. Want het waar het ook om meespeelt, en daar hebben we al een keer een podcast over gemaakt, is natuurlijk de omgeving. Hè? Wat kun je kopen? Ja. Nou, dan hebben we, als we het hebben over middelbare scholen, er worden alleen maar snackbars omheen gebouwd en supermarkten. En het is allemaal fastfood en allemaal snel. En dan komen we natuurlijk uit op het onderwerp dat ultrabewerkt voedsel, ultra-processed food. En dat is natuurlijk eigenlijk een soort containerbegrip. Want wat valt er nou wel onder en niet? Ja. Dus laten we beginnen bij het feit dat dat rapport, goed dat het er natuurlijk weer is, dat het opnieuw bekeken is, nieuwe richtlijnen. Ja. Dat rapport is natuurlijk net uit, maar een link in de show notes. En dan kunnen mensen daarnaar op klikken en dan kunnen ze het lezen als ze daarin geïnteresseerd zijn. En dan gaan we dus naar het feit dat alles om ons heen, wat we kunnen kopen, snel kunnen kopen, bijna ongezond is.
Ja.
En wij noemen dat al heel snel ultra-processed of ultra-bewerkt. En ik had al een keer van Anneke begrepen dat daar best wel... wat houdt dat nou precies in, Jaap? Neem me mee in wat is ultra-bewerkt eten?
Ja, nou, ten eerste moet je zeggen dat is niet al het bewerkte eten. Hè? Want dat denken heel veel mensen van... oh, als ik aan het koken ben, ben ik ook aan het bewerken. Dus is ook niet goed. Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, wat je ziet eigenlijk is dat... laten we een voorbeeld nemen van brood. Je kunt met zuurdesem en volkoren meel en water kun je brood maken. Ja. Dan moet je snufjes zout doen en dat is het.
Ja.
Als je kijkt naar Casino Wit, wat in de supermarkt ligt... voor een prijs waar je het nooit zelf van zou kunnen maken... daar zitten ongeveer 21 à 24 ingrediënten in.
Ja.
Daar is de vezel is eruit gehaald, de kiem is eruit gehaald... dus geen vitamines meer en vetzuren en dat soort dingen. Er is alleen nog maar zetmeel over... En er zijn heel veel dingen aan toegevoegd. Dus smaakverbeteraars en weekmakers en emulgatoren en al dat soort dingen. Dat eet je dus makkelijk weg en dat verzadigt niet. En het biedt ook geen voedingsstoffen. En dat hebben we met heel veel voedsel gedaan. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk alles wat nuttig is uitgehaald.
En wanneer is dat begonnen, Jaap?
Nou, dat is begonnen eigenlijk in de jaren 60, denk ik, van de vorige eeuw. Ik heb er wel eens een onderzoek naar gedaan wanneer dat nou begonnen is. Natuurlijk was er altijd bewerkt eten enzovoort. Maar op een bepaald moment gingen mensen veel minder tijd en geld besteden aan hun voedsel.
Ja.
Ze gingen andere manier van werken, andere manier van tijdsbesteding. Er kwam meer entertainment en meer enzovoorts. Dus mensen hadden uiteindelijk niet zoveel geld en tijd over om iets klaar te maken. En werd er dus gemaksvoeding gemaakt. En dat is een beetje overgewaaid uit de Verenigde Staten. Hè? Dus al die snacks en fastfood en dat
was
dingen.
Al eerder daar.
Dat was al eerder daar, maar dat is al heel snel hier ook overgenomen.
Ja.
Maar met name ook wat er in de supermarkt lag. Als je nog kijkt naar fotootjes en filmpjes van supermarkten uit de jaren 50. Ja, dat was heel bazaal, een paar honderd producten. Ja. Maar nu in een grote Albert Heijn XL zijn er 30.000 producten. Allemaal voedingsmiddelen, maar allemaal heel erg bewerkt. Hè? Dus... Het zijn toetjes, het zijn reepjes en het zijn drankjes en het zijn
30 verschillende ontbijtgranen
en ja, precies.
Reepen. Ja. Error is het gewoon. Ja,
ja, er is veel te veel. Ja. Maar ook al die producten die erbij gekomen zijn, zijn eigenlijk allemaal varianten op hetzelfde. Hè? Namelijk heel veel suiker eraan toegevoegd, weinig voedingswaarde. Je eet het snel, je kunt het kant-en-klaar eten. Hoge energiedichtheid, zoals we dat noemen, hè? Calorieën per hap. En weinig voedingsstoffen. En dat leidt dus tot... Overeten. Dus de bonus, de 1 plus 1 gratis en weet je, al dat soort dingen. Die zitten hem niet in de gewone melk of in de bloemkolen. Die zitten hem altijd in de verpakte producten. Hè? Grote zakken chips, 2 voor 1.
Nou, weet je, wat me ook laatst op was gevallen bij mij hier in mijn supermarkt. Eieren, dat moet je eigenlijk altijd wel hebben.
Ja.
Die staan dan, dus die schap is dan, een kwart is dan van eieren. En links daarvan liggen allemaal chips.
Ja.
En daar zitten dan weer de bonussen aanbiedingen.
Ja, ja.
Dat hebben ze natuurlijk gewoon een soort van expres gedaan. Want bijna iedereen moet wel vaak eieren hebben. Of,
nou ja, dat zie je natuurlijk ook. Dat supermarkten zijn ook ingericht op overconsumptie van dat soort voedingsmiddelen. Ja. Want dat is ook met die A-merken, die wel altijd op de beste plaatsen. Dus je kunt ook zien, ik zag er laatst nog weer een fotootje van. Als je met je kinderen gaat winkelen. Dan op ooghoogte en grijphoogte van als je kind in een karretje zit. Daar liggen de ongezonde dingen voor de kinderen. En voor de ouders zitten liggen die net iets hoger. Want die zijn net iets groter.
Ja, gaan we dan met al die richtlijnen?
Ja, en dan we weten de supermarkt weet dat prima. Hè, bij de kassa, op de kopstellingen, op ooghoogte en die rij. Daar gaat het hardst. En daar wil iedereen liggen. Maar ja, dat zijn al die aanmerken die daar zich elkaar concurreren op de plekje.
Ik had begrepen dat je, als je het hebt over bewerkt voedsel, dat je daar in verschillende categorieën gaat werken.
Ja, ja.
Noem, welke categorieën heb je dan, Jaap?
Nou ja, je hebt onbewerkt of minimaal bewerkt. Hè? Dus als je iets kookt of je snijdt het, weet je wel, dat soort dingen. Dat is allemaal minimaal bewerkt. Dan heb je op een bepaald moment, dan voeg je dingetjes toe. Je voegt wat suiker en wat zout toe voor de smaak of om te kunnen bewaren en dat soort dingen. Dat is dan, zeg maar, bewerkt eten. En dat ultra bewerkt eten, dat is in feite de categorie waar al die snackjes enzovoorts in zitten. Hè? Waarvan je overgrootmoeder niet zou weten dat het ook eetbaar is. Maar dat is iets wat ooit nog in de verte lijkt op iets met noten en iets met melk en iets met...
En dat kun je dan enzovoorts. Echt als dat ultra processed food noemen.
Ja, ja. Daar eigenlijk kun je ook zeggen, dat is gemaakt met allerlei stappen en processen en voeding en ingrediënten die je zelf nooit in huis hebt.
Nee. Weet je ook, als je dus naar de supermarkt gaat, hoeveel procent van wat daar ligt eigenlijk dat ultra bewerkt is?
Ja, dat hebben we uitgezocht.
Oh, en, ja, het zal niet zo.
Dat varieert een beetje per supermarkt, maar het is ongeveer 70-80% in alle supermarkten hetzelfde. Dat is allemaal ultra bewerkt voedsel. Maar wat nog belangrijker is, 90%, daar hadden we het net al over, van de aanbiedingen zit in die categorie. He, dus de meeste mensen, zeker in de tijd met de inflatie en de stijgende voedselprijzen en weinig inkomen enzovoort, die gaan voor de aanbiedingen. 70% van de omzet van de supermarkt zit in de aanbiedingen. Dus ja, doordat we het overmatig aanbieden en omdat het altijd in de goedkoop is en mensen weinig geld hebben, dwing je dus mensen min of meer die categorie van voedingsmiddelen te eten.
Maar wat natuurlijk wel een kwalijke zaak is, want we begonnen natuurlijk net met het nieuws dat er nieuwe richtlijnen zijn.
Ja.
En jij hebt je ook heel erg ingelezen en hard gemaakt voor de richtlijnen voor jongeren.
Ja.
En waar komen jongeren? Die komen in dit soort supermarkten. Ja. En 70-80% uit die supermarkt, wat er in de supermarkt ligt, is het voeding waar we eigenlijk vanaf moeten blijven.
Ja, dus dat is ook zo.
Dus we maken de cirkel rond. Ja. Het is onbegonnen werk.
Nou ja, sterker nog, het is onbegonnen werk. Nee, daar moeten ze wel. Daar is dus werk aan de winkel. Hè?
Ja.
Dus
het is niet als je het zo door laat blijven gaan. Dus als dat maar mag blijven gaan, kunnen wij wel zeggen, het is heel ongezond. Komen we zo op terug. Ja. Maar
Nee, supermarkten zullen zeggen, maar er is ook wel gezond eten. Dus mensen kunnen kiezen. Maar juist ook die tieners, we hebben dat ook echt uitgezocht. Wat kopen tieners? Roze koeken, energiedrank, frikandelbroodjes, dat soort
croissants.
Dingen. Croissants, die zijn altijd ook altijd in de aanbieding. Hè? Ja. Zeker als de scholen weer beginnen.
4 voor €1.
Ja. wat kun je dan voor dat geld gezond eten? Hè? Maar dan hebben we het niet over koop een komkommer enzovoort. Want dat is geen vervanging van roze koeken en energiedrank. Maar echt iets wat voldoende voedingsstoffen bevat en energie. Want kinderen hebben honger en
een boterham
groeien. En dat kun je dus niet kopen.
Nee.
Nee, dat is er gewoon niet. Dat aanbod is er niet. En dat ik weet ook nog dat die supermarkteigenaren zeiden, maar er is volkoren brood. En dus eigenlijk volkoren bolletjes die kant en klaar kunt eten voor tieners. Waar zijn die dan? En die waren er dus niet. Dan is het argument, maar je kan ook salades kopen. Maar salades, die zijn dus 4, 5, 6 euro.
Ja.
Dus dat is, ook die supermarkteigenaren, die hebben eigenlijk niet door. Die zeggen altijd, er is zoveel keus. Ja. Dat klopt ook, 30.000 voedingsmiddelen. Maar als je specifiek naar een groep kijkt, zoals tieners, die tussendoor even snel wat willen eten, dan is er eigenlijk geen keus anders dan alleen maar ongezond eten.
Ik heb zelf twee dochters van 17. Dus die hebben net allebei de middelbare school afgerond. En ik zie ook wel, mensen denken altijd dat mijn dochters niks ongezond mogen eten. Maar ik ook eventjes hier onderstrepen dat niet zo is. Hè, ze mogen gewoon lekker hun eigen keuze maken. Ik hoop alleen dat ze wat van me leren. Maar als dat niet zo is, ze moeten het zelf ervaren. Ja. Maar als je dus kijkt naar die leeftijdsgroep. Ik heb wel begrepen, ook uit alles wat je nu leest en weet, is dat je op die leeftijd wordt... Nou, dan kom ik weer even met mijn vetcellen. Dan wordt natuurlijk wel die vetcellen neergezet, laat ik het zo zeggen.
Ook je smaakbeleving kennis en vaardigheden.
Het is eigenlijk een van de belangrijkste levensfasen waar we de rest van ons leven op voortbeduren. Waarom is daar zo weinig aandacht voor? We laten ze gewoon vallen.
Dat is ook zo. En eigenlijk ligt het probleem een beetje bij dat... Er zijn twee dingen die daar altijd in de politiek van gezegd worden. De eerste is, ja, kinderen moeten zelf die verantwoordelijkheid hebben.
Ja, autonomie.
Nou, dat kunnen ze dus niet. Nee. En de tweede is, ja, het is taak van de ouders om dat te doen. Maar die ouders, de tieners van nu, dat zeg maar, die zijn over 10 jaar ouders. Die hebben dus die kennis en vaardigheden en mogelijkheden helemaal niet gehad.
Zo moeilijk is het toch niet dat je die groep meer educatie geeft op een leuke manier?
Ja, en educatie, maar ook gewoon zorg ervoor dat er een gezonde keuze is. Ja. We zien in scholen waar ze wel een gezonde schoolkantine hebben en waar je water kunt drinken enzovoorts. En dan zie je wel weer dat ook de industrie daar weer een handige zet voor op heeft. Want je kunt via je app kun je gewoon het laten bestellen. Bestel je gewoon een pizza. En dan komt er iemand op een brommertje aangereden.
Zit er weer zo'n aanbieding bij. Zo van, als je nog wat drinken erbij doet voor een euro.
Ja, precies. Maar je ziet dat wanneer kinderen water kunnen drinken op school, dan gaan ze dat ook doen.
Ja.
En als ze dorst hebben, dan drinken ze water. En dat is... dus de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de politiek. Het ligt ook bij de sportclubs en bij de scholen, de onderwijsinstellingen, maar ook de ziekenhuizen en de zorginstellingen, waar ook eigenlijk de ongezonde hap eigenlijk de voorkeur heeft.
Ja.
Ja, gelukkig heb je in Nederland nu wel heel veel voedseleducatie. Er is ook een platform, dat heet Jong Leren Eten. Dat is van het ministerie van Landbouw ooit eens geweest. Maar je hebt ook het voedseleducatieplatform. En die hebben smaaklessen en boerderijeducatie en een heleboel andere dingen. Maar en dat wordt op heel veel scholen ook al uitgevoerd. Maar juist de scholen waar het moeilijk gaat, die hebben veel achterstanden qua taal en qua rekenen enzovoort. Die doen het niet, want die hebben geen tijd. En die hebben ook geen geld om dat soort programma's te doen. Dus dan zie je eigenlijk weer dat dit soort dingen weer de gezondheidsverschillen vergroten. Hè? Want je ziet uiteindelijk dat het met kinderen in Nederland gaat het niet zo heel goed. Maar met een bepaalde groep van kinderen gaat het echt heel slecht mee.
Ja.
Hè? De mentale gezondheid, groeiontwikkeling, overgewicht enzovoort. En dat zijn juist altijd weer ook de gezinnen waar al de problemen bij elkaar komen. Waar ze ook het meeste problemen hebben met de gasrekeningen, met allerlei andere dingen. En daar zijn we veel te weinig mee bezig. Uiteindelijk is dat toch de toekomst. Want uiteindelijk hebben we die mensen allemaal in de maatschappij nodig. Want er is overal personeelsgebrek. En overal mogen mensen niet uitvallen. Maar ja, dus daar moeten we koesteren.
Ik heb het toen wel gezien. Want ik heb een paar jaar geleden voor SBS6 een programma mogen doen. En dat ging over eigenlijk een soort spreekuur op televisie.
Ja.
Ik kreeg ook heel veel voedingsvragen. En heel veel vragen van mensen die dan wilden afvallen. En als ik dan keek wat ze aten en ook wat ze dronken. Nou, liters cola, zakken, chips.
Ja.
Een heel andere, echt zo'n andere beleving van voeding dan hoe wij erin zitten.
Het is echt een heel andere wereld, lijkt het ook
voor mij was dat wel,
Ik heb me daar ook wel over verbaasd. Want ik heb food frequency questionnaires wel eens bekeken, ook van verschillende groepen. En dan inderdaad iemand die dan echt...
Wat zijn dat, Anneke? Want jij noemt dat
voedselfrequentievragenlijsten. Dan moeten ze dus invullen, mensen.
Wat is dat voor onderzoek?
Eten en drinken, binnen onderzoek. En dan zie je dus dat mensen dus rustig invullen een liter frisdrank per dag.
Maar
gebeurt gewoon, punt.
Ja, het komt niet uit de licht vallen natuurlijk. Maar de meeste mensen weten wel best wel wat gezond eten is. Maar als het onbetaalbaar is, als ze er weinig tijd en geld en mogelijkheden voor hebben. En kennis en vaardigheden en al dat soort dingen. En die cola is in de aanbieding. Ja, dan ga je voor de cola.
En als we dus het hebben over die bewerkte voedsel. Hè?
Ja.
Want we hebben het er allemaal over en we schrijven dat. De koppen staan altijd vol van.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk is dat dus eten waarin heel veel spullen zit die je zelf niet in je keukenkastje hebt staan. Dus een hele rits aan ingrediënten die erin zitten. Dat...
En weinig gunstige dingen, hè? Die hebben we er allemaal uitgehaald.
En de gunstige dingen halen we eruit.
Ja.
Maken die ons dus zo ongezond?
Ja, dat is wel de algemene mening. Hè?
Ja.
Je ziet in heel veel studies wanneer een traditionele voeding geleidelijk aan vervangen wordt door zo'n voeding, zeg maar, supermarkt, ultrabewerkt voedsel. Dan zie je dat de gezondheid van mensen enorm snel achteruit kachelt. En dat heeft niet alleen maar met de samenstelling te maken. Hè? Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat vaak suikerrijk en vet en zout. En dat appelleert aan ons. Het geeft een beloningsgevoel. Dus heel veel mensen die gestrest zijn, die eten ook liever van dat soort ongezonde dingen. Want dan voel je nog een beetje wat beter tijdelijk in ieder geval. Maar wat je ook ziet is dat... En er zijn studies geweest die... eigenlijk twee voedingen hebben vergeleken, waarbij je dezelfde hoeveelheid suiker en calorieën en vetten en zout enzovoort vergelijkt met een van onbewerkt versus bewerkte eten, dat je makkelijker te veel eet. 500 kilocalorieën per dag meer van dat bewerkte eten. Dat komt omdat het gewoon heel snel naar binnen gaat.
Ja.
De eetsnelheid gaat, het verzadigt niet.
Het volume is ook kleiner.
Ja, het volume is kleiner.
Energiedichtheid is zo groot.
Ja, en je krijgt beloningseffecten uit je brein. Van ga maar door, weet je wel. Dat is met die pringels. Hè, dan, je begint met één chipje en dan ineens zit je aan de bodem. En dat is,
nou, het is
het,
met chips en met chocoladerepen.
Dat is
het dooreetfactor.
Carine Hoender was altijd. Ja,
ja, ja, dat is
dat
gewoon zo.
Wel.
Ja.
Nou, maar als je dus hebt over, want dat vind ik altijd een mooie, dat je niet realiseert dat wanneer je voeding eet waar wel goede voedingsstoffen in zitten, vezels, vitamines, van alles, goede koolhydraten, dat die uiteindelijk in je darmen op een plek terechtkomen waardoor ze wel die signaalfunctie naar je hersenen geven van je hebt genoeg gegeten. Ja. Maar zodra je natuurlijk alleen maar dat hele bewerkte eten blijft eten, komen niet op die plek.
Nee, precies. En we weten ook steeds meer. Hè? Dus we weten nu ook dat wanneer je die vezels eet, dat ten eerste vullen die.
Ja.
Ten tweede gaan bacteriën daar wat mee doen.
Ja.
Want die hebben dat nodig en die maken daar ook weer allerlei kortketende vetzuren. Dus allemaal biologische stofjes.
Ja.
Zeg maar van die ook weer een gunstig effect hebben op ons brein en op onze organen en zo.
Ja.
En dat mis je dus ook. Dus dat ultra bewerkt voedsel is niet alleen maar het is lekker smeuig en het eet zo lekker en het. En het vult niet, maar het is ook nog eens zo dat het je lichaam op allerlei manieren verkeerd informeert. Hè? Dus die bacteriën doen hun werk niet. Dus je krijgt andere soorten van bacteriën in je voedsel. Je krijgt meer laaggradige inflammatie. Hè? Dus dat betekent dat je lichaam wordt een beetje helemaal ontstoken.
Ja.
Nou, dat gaat dan in je brein zitten, maar je gaat ook in je lever zitten. En overal gaan je organen niet zo goed functioneren.
En
dat merk je niks van.
Wat ik wel eens begrepen heb, is er ook een link met inderdaad ultrabewerkt voedsel. Stemmingstoornissen, dat lijkt toch dat daar een correlatie tussen is. Dus van het komt vaker samen voor. Mensen die ultra bewerkt eten, een soort vicieuze cirkel, dat het elkaar ook in stand houdt.
Ja, dat is natuurlijk zo. Wat we bedoelen maar, is meer, je merkt het niet terwijl je aan het eten bent.
Nee,
dat je gezondheid achteruit kachelt en dat je lichaam in een staat van ontsteking begint te komen.
Ja, dat
het
voel
is ook
je natuurlijk
een hele trits van factoren. Want als jij te weinig te makken hebt en je gaat voor de aanbiedingen. Dus dat is ook, het zijn zoveel factoren tegelijkertijd.
Ja.
Dus de aanpak ervan is ook behoorlijk complex.
Ja en nee. We verzanden heel vaak in van het is zo complex dat we er niks aan kunnen doen. Iedereen wijst naar elkaar.
Ja.
En het is allemaal heel ingewikkeld.
Daar moeten we mee stoppen. Ja.
Want we hebben nou eenmaal, onze wereld zit nou eenmaal zo in elkaar. Nou, dat was een tientallen jaren geleden niet zo. Dus je kunt natuurlijk ook wel zien dat er best heel veel dingen wel kunnen veranderen. Als je het maar doet. Hè. Je ziet dat wanneer schoolbesturen zich wel bewust worden. En wanneer ziekenhuiseigenaren beseffen dat ze ook een rol hebben. Dat de sportkantine dat doet.
Je kunt het gewoon niet alleen doen.
Je kunt het niet alleen doen. Je moet het met elkaar doen. Maar je kunt er wel wat aan doen. En ik denk dat we geleidelijk aan op het moment zijn. Dat we zien dat er zoveel gezondheidsschade is. Dat gaat echt heel slecht met de jeugd. Want daar hou ik me heel veel mee bezig. En mentale gezondheid is slecht. Het overgewicht blijft maar toenemen. Dat heeft allemaal gevolgen ook voor de toekomst. Een arbeidsproductiviteit, kansen op de arbeidsmarkt enzovoorts.
Ja, dat zie je.
Dus we zitten nu op allerlei manieren aan tafel met mensen die dat wel zien. Dus de werkgevers die zeggen, hey, er moet wat gebeuren. In de zorg zeggen ze, het wordt onbetaalbaar. Straks moet 1 op de 3 Nederlanders in de zorg werken om de anderen te begeleiden.
Ja, te verzorgen.
Die hebben we niet, want we hebben al een tekort. Dus iedereen ziet dat we lopen tegen allerlei grenzen aan. En als we niet snel echt wat doen. Dus dat preventieakkoord, waar nu weer discussie over is. Maar ook de maatregelen in het GALA, het Gezond Actief Leven Akkoord van het ministerie. En in het Integraal Zorgakkoord. Staat vol met oproepen van juist al die sectoren. Dus de werkgevers en de zorgverzekeraars en de zorginstellingen enzovoort. Die zeggen, het moet nu echt anders, overheid. Want wij kunnen het niet meer aan. Dat loopt over onze schoenen. Dus uiteindelijk zal de nood zo hoog zijn dat mensen wel inzien dat het drastisch anders moet. En dat gebeurt ook wel. Hè? Want ik zit veel aan tafel met bijvoorbeeld supermarkten. En Albert Heijn wil wel dingen. En Jumbo wil dingen. En Lidl wil dingen. En ze beginnen elkaar nu geleidelijk aan te concurreren over gezonde dingen.
Maar wat ik zie in de praktijk nu. Ja, ik val ook inmiddels niet meer onder de lichting jong. ik kijk naar mijn dochters en ik kijk naar mijn collega's. Dat zijn allemaal twintigers. Wij verkopen ook bij de praktijk waar ik mijn ruimte huur van die bewerkte reepjes. En dan zeggen ze allemaal, het is zo healthy, weet je wel, van die gasten die...
heel duur.
Tuurlijk.
Een paar euro per reepje. Ja. En ik had daar laatst ook een Instagram post over gedaan. En waarom moeten we nou pak kopen waar we dan water aan toevoegen. En dat is dan het eten waar je dan dat dan gezond zou moeten zijn.
Ja.
Toen dacht ik van nou, ga gewoon naar de koelkast, pakken we een bak kwark, doe daar havermout in en vers fruit. Volgens mij
ja, ben je ook klaar.
Ja. Ben je klaar? Het was ook goedkoper en volgens mij beter. Je ziet
het overal. Hè? Natuurlijk, zodra er weer een winstoogmerk in zit, dan ga je dus inferieure producten maken. Want je wil de kosten laag houden.
Ja.
Want dure noten, die doe je er niet in. Dan doe je iets. Nou, ja. Doe je er toch maar weer pinda's in. Dus, zo. Maar je ziet ook dat... We moeten af
van dat gemak. Ja, van het feit dat je alles maar gaat bestellen. Niet meer weet wat erin zit. Niet eens meer even naar de koelkast gaat lopen om een bakje... Ja, als je doe je soja drink, maakt me niet uit. Ja, dat je gewoon zelf een product pakt. Mengt met fruit bijvoorbeeld. En dat je dit allemaal kant-en-klaar wil. En al
90% van al het reclamegeld over voedsel gaat over dat soort producten.
Klopt.
Waar je veel geld aan kunt verdienen. Maar je ziet eigenlijk nooit reclame voor een komkommer of wat dan ook. Weet je? Dus het is kersen.
Weet je, ik zie het nu gewoon bij de jongere generatie. Want die wil je natuurlijk. Hè? Je bent eigenlijk al bezig met die generatie ervoor.
Ja. Het is eigenlijk een soort brainwashing. Hè? Dat is eigenlijk ook in de jaren 70 al gebeurd. Dat als je goedkoop en lekker en gemakkelijk wil eten, dan moet je iets ultrabewerkt eten.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je kunt laten zien dat je voor minder geld en minder tijd met minder ingrediënten eigenlijk ook iets lekkers en makkelijks en goed, maar gezonder kunt maken.
Ja.
Kinderen geloven dat niet. En dat, mijn studenten hebben ook onderzoek gedaan naar die influencers. En die maken dan als 14-jarige zogenaamd een account aan. Dat mag officieel niet, maar het kan gewoon. YouTube en Instagram, TikTok enzovoort. Mm-hmm. En voordat je het weet, zit je als 14-jarige helemaal in zo'n bubbel.
Verschrikkelijk.
Influencers, maar reclame enzovoort. En ze hebben ook geturfd hoe vaak die reclames er dan zijn. En dat zijn allemaal bedrijven die officieel zeggen, wij doen niks aan kindermarketing. Dus dat gaat over de fastfoodindustrie, de chips en de frisdrank en energiedrank enzovoort. Dus al dat geld, dat gaat zitten in beïnvloeding van jongeren. Dus het is niet heel gek dat je denkt dat het zo moet.
Dat is toch vreselijk?
Ja, en daar kun je bijna niet tegen op. Want die influencers zijn niet meer te betalen. Tenminste, je moet gaan concurreren met allemaal commerciële aanbieders.
Ja.
Dus dat is iets wat je als overheid eigenlijk moet zeggen. Dat vinden we niet meer goed.
Nee,
weet je? Dus
zeker niet.
Een paar van mijn studenten hebben gekeken naar... Je hebt twee trends.
Ja.
De ene is ondereten. Dus allemaal van tips hoe je kunt afvallen. En als je afvallen en
gezond ongezond.
En de andere is overeten. Dat is ook een trend. Dat heet mukbang, geloof ik. Dat komt uit Korea, geloof ik. Maar dat is dan je eet 10.000 kilocalorieën in één keer. En dan maak je een filmpje van, dat zet je op YouTube.
Oh,
dat gaat iedereen dan doen. Want dat is dan een challenge enzovoort.
Echt?
Oh, ja.
En nu zijn er ook al met 100.000 kilocalorieën, weet je wel?
Niet.
En dus zo'n jongen, die was 17 toen hij begon. Die deed dat een tijdje. En die is op de 22e of zo overleden aan een hartinfarct. Want hij was dus inmiddels zo geworden. Maar ik bedoel, dat zijn dus trends waar onze jeugd en studenten enzovoort mee aan blootgesteld worden.
En dat is niet een enkel ding, hè? Want ik zeg het wel vaker. Maar ook, het is jouw werkveld, nog meer. En je ziet dat dus niet regelmatig. Je ziet dat gewoon...
Continu.
Continu.
Ja. Het is dus staat ook 24 uur per dag door.
Ja.
Hè? Dus dat... Dus die social media, de telefoon enzovoort, dat is de voornaamste bron. Hè. Dat is ook waar ze een combi deals bestellen overigens. Ja. Hè. Dat is allemaal op die manier is dat uit de hand gelopen. Omdat ouders eigenlijk niet meer weten wat er gebeurt.
En, ik zit naar je te luisteren, Jaap. Ik dacht echt van...
Ja.
Ik voel het natuurlijk al in mijn praktijk. Ben ik in een eenmanszaak en je wil een beetje impact maken. Maar goed, alle kleine beetjes helpen natuurlijk. En vandaar ook deze podcast. Maar ik denk ook van jeetje. Je moet zo opboksen tegen die grote marketingmachine.
Daar moet de overheid toch wat meer tegen doen. Overheid, maar de jeugd moet ook een beetje in opstand komen.
Ja.
Ik heb in Engeland gewerkt met een organisatie van tieners. Dat heet Bite Back 2030 of zo heet dat.
Ja.
En die hebben heel veel invloed nu. Ook op de overheid enzovoort. Die suikertax is mede door hun gekomen en zo. Dat zijn allemaal tieners. En die op een paar moment zeggen, die hebben ook filmpjes, hè, hoe ze dan verleid worden tot ongezonde gedrag. En hoe ze geëxploiteerd worden door commerciële. En daar worden ze heel boos en opstandig van. Want dat willen ze helemaal niet. En dat zijn geen radicale mensen. Maar dat zijn gewoon. Ze willen niet de wereld veranderen op een. Maar ze zeggen, wij willen eigenlijk niet het slachtoffer zijn van al die commerciële uitbuiting.
Ja.
En die beginnen daarover te klagen. En die zien het en die signaleren het en ze posten het enzovoort. Zij weten hoe dat moet. En dan zie je dat er steeds meer verontwaardiging komen. De ouders die zeggen, dat wist ik helemaal niet. Maar
kijk, waar het mij om gaat is om nog weer even die ultrabewerkte voeding. de supermarkt staat er echt helemaal vol van. Bijna 80%. Dus er is 20% is maar gezond. Ja. En dan kom je daar als toch als jeugd erin lopen. Want al die supermarkten staan om al die scholen heen. Staan ook allemaal op stations. Staan op allerlei
overal
plekken.
Overal waar kinderen komen. Ja.
Ga dan maar eens sterk in je schoenen staan. Dan zit je op social media. Die wordt ook gebombardeerd met allemaal producten. Nou ja, die we onder dat ultrabewerkte voeding kunnen scharen. En het maakt ons, we weten allemaal. Ja, je hebt het ook in het onderzoek beschreven, hè, in je boek. Dat je daardoor zwaarder wordt. En obesitas is een groot probleem.
Ja.
Zorgt voor heel veel ziekte.
Ja, en veel problemen ook met mentale gezondheid.
Was jij toen op je 15e bezig, doordat je dacht van, nou, als ik straks 60 ben, weet je wel. Dat is natuurlijk heel ver van je bedshow.
Ja. Je moet ook niet onderschatten hoe kinderen, als ze eenmaal te zwaar zijn, hoe ze gepest worden. Hè? En hoe ze daaronder lijden, omdat ze, nou ja, ze worden weggezet als lui en sloom enzovoort. Ja. Maar ze kunnen niet meedoen met de sport en ze kunnen niet dit en dat. Dus je ziet ook die. Ze merken het wel heel duidelijk. Hè? Dus ze zijn misschien niet bezig met diabetes, met hart- en vaatziekten.
Nee, dat bedoel ik,
Maar wel hun kwaliteit van leven. Daar hebben
en
ze
de sociale uitsluiting.
Ja, precies. Ja. En dat is een beetje de vicieuze cirkel. Ja. Hè? Dan gaan ze dus niet meer actief meedoen en de rest van de jeugd mee. Ja. Dan gaan ze meer thuis zitten, meer online.
En die groep wordt wel groter, Jaap. Dat is wel
absoluut zo.
Maar in alle lagen van de bevolking?
Nou, met name bij mensen die uit gezinnen komen, waar weinig geld en tijd en vaardigheden en mogelijkheden zijn. Hè? Want tegenwoordig een sportclub is duur. Bepaalde onderwijsinstellingen zijn duur. Om gezonder te eten is duur. Dus dat zijn allemaal ingewikkelde zaken. Hè? En je ziet ook dat die investeerders. Hè, je had het net over Teun van de Keuken. Maar ik heb met hem in Nieuw-West gekeken naar wat is het voedselaanbod voor tieners.
Ja.
En hoe was dat in de jaren 60 en 70 en 80 en zo. En hoe is dat nu? En al die winkeltjes die er vroeger waren en de gewone kantine die er was, ze allemaal vervangen door die grote ketens. Hè? Dus de Domino's en Pizza Hut enzovoort.
Kebab, doner.
Allemaal. En alles is in de aanbieding. Alles is speciaal voor scholieren. En overal hangen ze daar ook rond, want er is gratis wifi en daar is waar je kan zitten. Je kan nergens anders naartoe. Dus alles is erop gericht om juist ook die kwetsbare groep meer te laten consumeren. En die hebben ook geen ouders die zeggen dat mag niet en dat moet niet. En hier heb je wat extra geld, koop dan wat gezonds. Want dat speelt gewoon daar niet.
Ik heb vorig jaar een podcast aflevering gemaakt over maagverkleining. Ja. Die chirurg zei toen tegen mij, dat vond ik eigenlijk wel een mooie. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Wat is ons minimumloon? Ja. Dus wat verdient iemand? Wat heb je minimaal? En kun je daar wel van bestaan?
Ja.
Dus kun je daar wel gezond van leven?
Nou, dat is heel ingewikkeld. Dat kan wel. He, dus dat heeft het voedingscentrum ook uitgerekend. Okay. Met een minimumloon, dan kun je wel gezond eten. Uit een schijf van 5 enzovoort. Maar dan moet je wel seizoensgroenten kopen. Die moet je zelf klaarmaken. Je moet jezelf snijden. Dat kan allemaal wel. Ja. Maar dan heb je dus al die tijd, geld, vaardigheden enzovoort nodig. Die mensen niet hebben. En dat is wel waar. Als je dus weinig tijd, geld en vaardigheden hebt. Dan ga je dus voor die aanbiedingen van het gemaksvoedsel.
Ja.
En dat is de vicieuze cirkel. En dat is dus de ellende. Hè, dat CBS houdt dat al heel lang bij. Vanaf de jaren 70 of zo. Die prijsontwikkeling. Hè, dus de verse groenten en fruit en vis en al dat soort dingen. Die worden maar steeds duurder. En die gaan,
vis ook. Niet normaal.
Veel duurder dan de gemiddelde inflatie. Hè, dus gemiddelde loonstijging. Wat je ook ziet is dat die ongezonde producten. Die blijven gewoon goedkoop. Die worden steeds goedkoper relatief ten opzichte van de rest. Daarom vinden we eigenlijk ook dat als je betaalbare gezonde voeding wil hebben, dan moet je als overheid zeggen, dat is verkeerd ontwikkeld. Hoe is dat gekomen? Nou, door allerlei subsidies in de landbouw, voor ingrediënten, voor allerlei voedingsmiddelenindustrieën enzovoort. Maar we moeten dat corrigeren. Hè? De gezonde keuze moet eigenlijk de gemakkelijke keuze zijn. Dus we moeten eigenlijk heffingen hebben op dat artificieel goedkoop ongezonde voedsel. En daarmee moeten we de gezonde keuze gaan subsidiëren.
Maar hoe lang ben je daar al mee bezig, Jaap?
Al lang. Ja. De wethouders zien het. Preventieakkoord staat er vol van. De wethouders in veel steden vinden dat ook. Hè? Dus geleidelijk aan zie je een beweging. Je ziet dat supermarkten zich ermee bezig gaan houden. Je ziet dat uiteindelijk.
Het gaat een beetje rollen.
Ja, je ziet dat op scholen dat er nu geëxperimenteerd wordt met schoolontbijten, met schoollunches en dat soort zaken. Je ziet ook dat die scholen dan ervaren. Hey, het gaat een stuk beter met onze kinderen. Weet je, ze zijn mentaal
Ze zijn zonder, alerter.
Ze letten beter op. Ze hebben betere schoolprestaties. Er worden minder gepest. Er wordt, waarom deden we dat niet? Waarom doen we dat niet? Ja, ik heb wel heel veel hoop. Dat is natuurlijk iets waar je je vecht tegen de bierkuiken, zou je kunnen zeggen. Doordat die industrie en de manier van leven eigenlijk zo gericht is op consumptie en op kostenreductie en al dat soort dingen. Maar je ziet geleidelijk aan dat we ook wel inzien dat zo lang kunnen we niet meer doorgaan met dit soort ontwikkelingen. Kosten in de gezondheidszorg enzovoorts. Die maken dat we uiteindelijk radicaal iets anders moeten doen. En geleidelijk aan zie je die stappen wel gezet worden. Dat gaat mondjesmaat, omdat de overheid denkt, dat doen we niet te snel doen, want dan krijgen we gele hesjes op straat. Dat is ook wel een risico. Hè? Als je te snel veel doet, zoals ze dat in Frankrijk geprobeerd hebben, dan gaan mensen dus protesteren. Want je maakt ons normale eten duurder. En je ziet het ook als we het hebben over het duurder maken. Dan heb je het over betutteling en waar bemoeit de overheid zich mee en hoezo een suikertax. Hè? Er is politiek heel veel weerstand tegen, omdat mensen denken, alle mensen hebben dezelfde vaardigheden en kennis en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. Ja. Als ik als hoogopgeleide politicus, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ik ben van de enige van ons drie, dus echt spreekuurdraai, denk ik. Hè? Ja. Dus ik spreek ook mensen, alleen ik werk in Amsterdam-Zuid.
Ja.
Maar goed, in de loop van de jaren toch heel veel mensen gesproken. Dus je moet echt die connectie maken met het feit dat heel veel mensen nog steeds niet weten waar koolhydraten, vet en eiwitten in zitten. Ja. En ze lezen die kop en denken, wow. Ja. Of ze zien zo'n mooi filmpje van iemand die dat mooi vertelt. En die denkt, dat is hoe het werkt. Dat moet ik ook nemen.
Er is ook te veel informatie. Hè?
Ongelooflijk.
Tegenwoordig word je overspoeld met informatie die allemaal tegenstrijdig is. En die wel of niet geloofwaardig is. En de afzender. En als je als ouder een jong kind hebt. En je klikt op internet en je wil weten wat een kind van 3-4 maanden nodig heeft. Voordat je het weet zit je op allerlei commerciële sites. Hè? Met supplementen, met producten hier en daar. Dus die zijn altijd in staat natuurlijk om zo snel mogelijk alle aandacht naar zich toe te trekken. En dat, dus de informatie is allemaal gekleurd. En er zitten vaak belangen achter. Geloofwaardig en
onderbouwd. Laten we vooropstellen dat ik het wel goed vind dat er een discussie is. Hè? Dus dat jij voorheen op alleen een schijf van 5 zag. Voorheen nog een keer de maaltijdschijf, weet je wel. De voedingswijze.
Ja, dat is ook niet goed.
Dat is ook niet goed. Dus het is wel goed dat er nu meer aandacht komt voor. Maar het wordt nu te veel.
Er is verschrikkelijk veel informatie. Ja. Hè? En een groot deel daarvan is onzin. En dat kun je niet zomaar onderscheiden. Maar kijk, ik steek hand in eigen boezem. Hè? Ook wetenschappers doen daar mee.
Ja.
Hè?
Jaap, heel goed dat je het zegt. Ja. Want af en toe, ik volg veel van jullie. En ook er komt er weer een onderzoek uit. En die zegt dit en die zegt zus en die zegt zo. En dan denk ik, als ik vind het al ingewikkeld wat jullie allemaal zeggen. Hoe gaat de gemiddelde consument iets van snappen?
Ja, niet.
Nee. Niet. Nee. Dus, je hebt heel veel wetenschappers die A vinden. En anderen vinden weer B en die vinden weer C. Soms denk ik ook van En dan moet er weer een sausje overheen.
Maar dat lijkt ook wel een beetje zo. Omdat je wil onderscheid maken. Hè? Dus je wil dat mensen naar jou luisteren. Ja. Dan ga je dus voor al de verschillen die je ziet met anderen. Die ga je benadrukken. Ja. Dat doet dan iedereen.
Ja.
Als je een nieuw boek hebt. Of een nieuwe podcast. Of een nieuw weet ik veel wat. Dan ga je weer zeggen. Ja, maar ik heb iets nieuws te vertellen. En dat is natuurlijk ook niet zo. En je ziet uiteindelijk ook al die verschillende diëten. En verschillende boeken die daarover zijn. Die hebben allemaal een verschillend uitgangspunt. Hè? De ene gaat meer over dat ultrabewerkt voedsel. De ander gaat over eiwit. De ander gaat over koolhydraatbeperking of ketogeen. Maar je ziet uiteindelijk, of plantaardig of wat dan ook. En je ziet uiteindelijk dat wanneer je al die voedingen naast elkaar zet.
Yeah.
Dat ze veel meer op elkaar lijken dan je denkt. Hè? Want in geen enkel van die diëten zit dat ultrabewerkt voedsel. En dat is 80% van wat we eten. Als je dat weet,
wat goed voor jou dat je dat haakje noemt. Want dat is natuurlijk wel. Nee. Dus dat is uiteindelijk, vind ik wel een hele mooie. Dat het gewoon in geen enkel voedingspatroon die iemand adviseert dat soort eten zit. En hoe je de rest dan invult, dat is eigenlijk een heel persoonlijke keuze natuurlijk.
En dat
wel beter vind, is dat ik toen ik op de opleiding zat, kreeg wij een vak met macrobiotische eten. En ik vergeet nog wel, Riem was de docent. En ik dacht echt van, weet je wel, en dat vegetarisch en veganistisch. Ja. Het was voor mij echt fan van mijn bedshow. Want ik ben met AGV'tje opgevoed, zeg maar.
Ja. Er is niks met AGV'tjes overigens.
Nee, maar wat wel goed is, dat er natuurlijk wel meer aandacht is gekomen voor het vegetarische, voor de peulvruchten, voor veel meer voedingsmiddelen die wij, producten die wij eigenlijk niet zo heel veel gebruiken.
En we weten natuurlijk eigenlijk ook wel dat er is niet één soort van voedingsadvies wat voor iedereen het gewoon optimaal is. Hè? Dus de ene reageert anders op voeding dan de andere. Ja. En daar beginnen we steeds meer begrip van te krijgen.
De gemeende deler is dat niemand die ultrabewerkte voedsel adviseert.
Ik ken er geen ene in ieder geval.
Nee, dat is waar we elkaar ook vinden. Ja. Want we moeten elkaar af en toe ook vinden. In plaats van
maar dat is
maar
natuurlijk in onze
wegduwen.
Maatschappij. We benadrukken altijd de verschillen. We zagen dat net bij de politiek. En uiteindelijk zei iedereen, ja, we willen eigenlijk allemaal wel ongeveer hetzelfde.
Ja.
Maar ja, we zijn er niet uitgekomen op een detail.
Ja.
Hè? En dat is dat wordt dan uitvergroot. En dat is bij voeding net zo.
Nou, en dat is bok irritant, vind ik. Want je begint dan met een filmpje. Oh, bruin brood of wit brood. En binnen 2 seconden zeg je, nou, je moet geen brood meer eten. En als je het wil eten, nou, 1 keer in de 4 dagen.
Ja.
Je maakt mensen dus gewoon...
Ja, en daardoor, doordat mensen weinig brood eten en we ooit bedacht hebben dat jodium in het bakkerzout moet zitten, hebben we heel veel mensen met een jodiumtekort.
Ja.
En dat weten de meeste mensen niet. Ik heb toen ooit wel eens met de Green Happiness.
Ja.
En die waren niet alleen veganistisch, maar die waren ook nog eens anti-koolhydraten en weet ik veel wat allemaal.
En anti-ei.
Ja, uiteindelijk hadden die ze allemaal tekorten. Hè, want dat kon je gewoon uitrekenen op basis van hun adviezen. En zeker, die meisjes wilden ook nog zwanger worden. En die werden ook zwanger. En ja, dan heb je dus als zwangere geen jodium. En je weet dat als je geen jodium hebt in je voeding, dan krijg je kinderen geen mentale ontwikkeling.
Ja,
maar ze hadden geen idee waar ze eigenlijk mee bezig waren. En dat, dat is gewoon heel zorgelijk. Met die ik noem maar even fit girls, daar heb je meer verstand van, denk ik, dan ik. Maar je vergeet dat ze 16 uur per dag aan het bewegen zijn. Want ik heb een paar keer wel ze gesproken. Maar ze doen niks anders dan alleen maar bezig zijn met...
Hun
sporten,
eigen ding.
Bewegen, exercise, diëten.
Maar het is wel goed dat je het aankaart. Ja? Want ik denk wel dat daar mijn aversie een beetje tegen. Ook al die hele gezonde adviezen. Dat ik denk, er is niks mis met een boterham met hagelslag. Als je dat een keer wil eten. Nee, weet je wel?
Nee.
Er is ook niks mis met een koekje. Er is ook niks met een tompoes. Er is ook niks mis met een, weet ik veel. We kregen veel meer allemaal... lijstjes, dit is goed, dit is heel slecht.
Ik zie het bij mijn studenten, heel veel daarvan zijn veganistisch. En die eten smoothies met brandnetel en dat soort dingen. Weet je, ze denken dat ze het heel goed doen. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk toch heel verkeerd bezig. Ja. Groepjes, hè. Het is ook niet meer gewoon voedingsadvies volgen. Maar het is meer identiteit. Hè.
Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat is natuurlijk dat we veel meer naar die... kant-en-klaar gemaksvoedsel naartoe zijn gegaan.
Ja, en er is niks tegen het gemaksvoedsel. Hè? Dus de oproep, ik heb dat jaren geleden ook al bij die voedingsmiddelenindustrie, beurzen en zo gedaan. Van, kijk, je kijkt wat de afgelopen 20 jaar ontwikkeld is voor jeugd. Ik noem maar even wat. Hè? En dan heb je drankjes, reepjes, toetjes, ontbijtgranen, al dat soort dingen. Allemaal ongezond. Waarom is er nog één bedrijf geweest die zegt, ik vind het wel een uitdaging om iets eiwitrijks te maken of iets gezonds te maken voor kinderen en weet je...
Nooit is er iemand in die niche gestapt. Hè? Dat
dus dat ze hebben ook al hun pijlen gestapt. Steeds maar weer hetzelfde. En nu, de enige vernieuwing die er nu nog in zit. We halen wat suiker uit en we stoppen er.
Dus wij roepen nu bedrijven op. Mocht je bij zo'n bedrijf werken. Of een directeur zijn van zo'n bedrijf. Wees eens creatief en vernieuwend. Ja. Door eens iets gezonds op de markt te brengen.
Het meest vernieuwende bedrijf is hier vlakbij. Dat is VZ. Dat is de Verenigde Zuurkoolfabrieken, heette die vroeger. Dat is de grootste groentebewerker van Nederland.
Ja, waar zit die dan?
Ja, Kasticum.
Echt waar?
Ja. Maar die zijn heel bezig met het ontwikkelen van groenteproducten en fruit. En ze leveren aan alle supermarkten in Nederland, maar ook in het buitenland.
Ja.
Ze hebben een enorme belangrijke rol hierin. En dat soort bedrijven, die kent niemand, hè?
Nee, ik ben vorig jaar nog naar het Westland geweest, naar de kleine tomaatjes.
Oh ja.
De snacktomaatjes, dat bedrijf. Ook echt heel leuk. Ja. Mensen kunnen daar ook gewoon een
rondleiding. Maar zij maken dus ook, bewerkt kant-en-klaar voedsel. Een wrap met groenten, weet je wel, die je kan eten.
Jaap, dank je wel dat je onze gast wilde zijn.
Ja.
Ja, wat gaan we eraan doen? Je rapport komt uit. Dus
we eraan gaan doen, die gesprekken met al die partijen, die gaan gewoon door. Hè?
Ja.
Dus we hebben de afgelopen jaren ook weer met heel veel...
En wat gaan we doen? Wat gaan we mensen oproepen?
Ja,
we maken
een gezonde voedselomgeving waarin de jeugd kan opgroeien. Ja. Waarin gezondheid normaal is. Het zal gebeuren.
We gaan het balletje gaat een beetje rollen.
Ja.
En we hopen en we roepen de supermarkten op om eens goed naar die verdeling te kijken. Want ze verdienen toch wel genoeg geld. Dus
Absoluut. Ze
mogen echt wel een verandering maken in die supermarkt. Dus die ultrabewerkte voedsel, wat nu 80% is, breng dat te reduceren naar de helft, 40%.
Ja, en doe de gezonde dingen in de aanbieding.
Ja.
Dat is helemaal niet zo ingewikkeld.
Nee.
En laat ze ook beter vindbaar zijn. Niet dat ze in een uiterste kleinzielig hoekje staan.
Nee, maar dat is die wissel die ze moeten maken natuurlijk.
Ja. Ja, ook dat.
Dus er is genoeg werk aan de winkel. En ik wist wel dat we dit nooit kunnen afronden. Maar ik heb je boek gelezen natuurlijk, Andere Kosten en Dagen. Hè, gezonder en duurzame voedselsysteem. Nou, we moeten wel wat doen aan al dat bewerkte voedsel. En we zijn daar ook zelf natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Want je kan ook naar de koelkast gaan.
Stem maar met je vork, zeggen we altijd. Ja. Hè? Wij zijn de consumenten. Wij, als we er niet meer naar vragen, gaan ze het ook niet meer maken.
We stemmen met de vork. Dank je wel, Jaap. En graag tot de volgende keer.
Ja, graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@estevanette.nl. Leuk als je reageert. Je kunt mij volgen via Estevanette op Instagram. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.